Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij BNR's Big Five van de opiniemakers. Fijn dat je luistert. Deze week praten we met de mensen die bepalen waar wij over praten. Hoe sturen ze de toon van het debat? Wat kost het ze? Wat levert het op? Hoe wordt de mening een verdienmodel? Vandaag de gast Stella Bergsma, schrijfster en columnist voor onder andere de Volkskrant. Linda, een vast gezicht in het ter ziele gegaane programma Ladies Night. Net vijf. Yes. Ja. Straks wil ik weten waarom je haattweets over jezelf verzamelt.
Aha.
Goedemorgen trouwens.
Goedemorgen, Art.
Dat klonk fijn. Ja. Een radiostem heb jij. Eerst krijg je drie stellingen van
maar
me.
Maar hoofd voor tv, hè?
Ja, ook nog eens. Wat een combinatie. Een hoofd voor tv en een stem voor radio. Beter dan andersom. Drie stellingen waarop je met ja of nee mag antwoorden. 1. Mannen moeten vaker gewoon hun bek houden om Rutte te spreken.
Ja.
Ik liep niet eens uitpraten, dat is meteen ja.
Ja.
Het heeft te lang geduurd voor grote media mij een podium hebben gegeven.
Ja. Maar ja, maar ook nee. Ik bedoel, maakt niet zoveel uit. Ik vind het fijn dat het nu wel zo is. Oh, sorry, ik mag alleen maar ja of nee zeggen. Ja,
de
ja.
Derde. Ik vind het vervelend als mensen mij de vrouwelijke Johan Derksen noemen.
Nee. Ik vind het bullshit, maar ik vind het niet vervelend.
Oké. Okay. Ik spreek deze week met Marcel van Roosmalen, Marianne Zwageman, Ebru Oemar en Sander Schimmelpellink. En dus met jou. Voel je thuis in dit rijtje?
Nee. Nee. Maar ik vind mezelf ook... ik ben opiniemaker, maar ik ben dat niet alleen, zeg maar. Dus,
je bent ook kunstenaar, schrijver.
Ik vind mezelf een kunstenaar. Maar opiniemaken is een beter verdienmodel dan kunst maken.
Vertel.
Nou, dat is zo. Kunst maken. Kunst is best wel lastig om aan de man te brengen, zeg maar. En ook niet consistent. Dus broer, ik heb een boek geschreven dat verkoopt goed. Maar ondertussen moet ik ook nog andere moeten schoorsteen roken. En dan is opinie maken, als je kan schrijven wat ik kan, een goede manier om geld te verdienen.
Want dan kun je voor die columns krijg je betaald. Je wordt gevraagd om her en der je mening te geven.
Ja, ergens komen en mijn mening geven vind ik prettiger dan een column schrijven en mijn mening geven. Gewoon een beetje lullen. Want dat is wat opinie maken is, namelijk. We kunnen er heel duur over doen, maar het is gewoon een beetje lullen over wat je vindt. En dat vind ik leuk om te doen. En
een beetje lullen over wat je vindt. Het is de eerste keer dat ik dat deze week hoor.
Ja, dat is wat ik vind. Dat het gewoon. We kunnen er, nogmaals, we kunnen er heel duur over doen, maar het is gewoon je mening zeggen. En meningen zijn zo van, we kennen het cliché, opinions are like assholes, maar het is wel zo, iedereen heeft een mening, waarom is het nou zo boeiend wat ik te zeggen heb? Ik geloof dat ik vooruit loop op de vraag van Ebru, maar goed, dat kan me zo wel op.
Ja, want Ebru Oemar stelt je inderdaad een kettingvraag. Ik wil je ook, voordat ik die laat horen, iets anders laten horen, want jij roept met je mening, je zegt, die mening, ik heb maar mening, ik zeg die, wat stelt het voor, parafraseer ik. Toch roep jij reacties op. Bijvoorbeeld in Ladies Night, Johan Derksen, we noemden hem al, zei dit over jou.
Sinds Peter R. de Vries in het kwadraat. Ik heb bezorgd dat wijf zitten ergeren, dat ik de volgende weer ga kijken om naar de kutwijf te kijken.
Ja, dat roept hij dan in VI. Ja. Dat wordt dan naar jou toegestuurd. Want ik denk niet dat jij dat programma kijkt. Hoe reageer
je erop? Soms kijk ik wel. Nou, ik keek vroeger wel. Ik zette het zeg maar op de achtergrond op als een soort theekransje. Gewoon gezellig gebabbel.
Ja.
Dat gelach is leuk. Het is gezet. Het is melig. Het is
alsof je niet alleen thuis bent.
Ja, gewoon als je gewoon een beetje achtergrondgeruis wil, zeg maar.
Maar zoiets wat dan dus door Johan Derksen wordt gezegd over jou. Dat komt dan tot je. En wat denk je dan?
Ik vind het. Wat ik voornamelijk denk. Maar Wilfred Gené heeft me uit die droom geholpen. Ik dacht gewoon, ik hoor in zijn stem van Johan van dat kutwijf. Er zit een soort sprankeling in zijn oogjes, zeg maar. Dus ik hoorde eigenlijk een soort liefde daarin. Maar Wilfred Gené zei: nee, schat, ik ken Johan en hij vindt je echt irritant. Dus ik dacht, dat kan. Maar
ik dacht, het zegt ook wel iets over jouw positie. Dus je wordt genoemd door Johan Derksen, dan ben je wel iemand hoor.
Ja, man, dat is het grootste compliment. Ja, ik weet niet. Ik vind dat ik nog zo weinig heb gedaan dat ik het echt absurd vind om nu al een kutwijf te zijn door gewoon een beetje te bestaan. Ik heb nog niet you ain't seen nothing yet, Johan.
Nee, dat er gevoel komt nog veel meer aan, bedoel je?
Ja, dat gevoel heb ik dan. Ik zeg nooit wat. Ik zeg bijna nooit echt iets bouts of iets heel opzienbarends.
Maar het is dan de manier waarop je profileerde bij Ladies Night.
Ja,
in dit
en de
geval.
Manier waarop me profileerde is dan gewoon dat ik ben, dat ik adem, dat ik niet, ja, waarschijnlijk in zijn vrouwbeeld pas of zo, maar eigenlijk.
En waarom pas je niet in zijn vrouwbeeld dan?
Ja, dat weet ik niet. Dan moet je aan hem vragen. Nee, maar eigenlijk als mensen zeggen de vrouwelijke Johan Derks of de vrouwelijke Peter R. de Vries, als dat zo is, dan is het, ziet hij dus een spiegel van zichzelf en vindt hij zichzelf dus eigenlijk heel irritant, denk ik dan.
Ja, dat zou
kunnen, of ben ik net zo irritant als hij en heb ik net zoveel recht als hij om op tv of op radio te zijn.
Ja, maar wat, hij ging wel weer naar je kijken, zei hij. Ja. Maar jij werd door Linda, het magazine, dus niet de vrouw, werd je de vrouwelijke Johan Derksen genoemd.
Ja, maar dus door hem word ik de vrouwelijke Peter R. de Vries genoemd. Wilfried Gené noemde me. Nee, Wilfried Gené begon met de vrouwelijke Johan Derksen. En ik zelf had gezegd tegen Linda, tegen Ladies Night, toen ik zeg maar bij de sollicitatie had ik gezegd, ik Peter R. de Vries me er wel doorheen. Ja, oftewel, ik bluf wel gewoon wat meningen bij elkaar. Want dat is wat ik vind. Ik ben misschien wel de anti-opiniemaker.
Je bent de anti-opiniemaker in deze. Ja. Je bluft wat meningen bij elkaar, ja, dat is een verdienmodel.
Ja, het is niet alsof.
Maar geldt dat voor jou of voor alle opiniemakers?
Ja, dat geldt voor alle opinie. Dus je hebt er sommigen die gewoon goed kunnen argumenteren. En dat is eigenlijk interessanter als je iets te zeggen hebt, als je goed kan argumenteren. Ik las een quote van Johan Ruveld en die zei, een mening is eigenlijk niks. Het is eigenlijk de tussenstand tussen twee argumentaties in. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk waar.
Een mening is de tussenstand tussen twee argumentaties in.
Dus het gaat om het argumenteren. Het gaat om de inhoud. Dus een mening is de tussenstand daartussen. Een mening is ook vluchtig. Het is een beetje de waan van de dag.
Het kan ook veranderen.
Als je Famke Louise bent, gaat het heel snel met veranderen, bijvoorbeeld.
Ja, dan zit je de ene avond
bij. Of heet ze nou Femke?
Je schrijft Famke, maar je zegt Femke. Ja. Ik heb er nog eens driftige research naar gedaan, maar dat is het.
Dus zo snel kan het gaan met een opinie.
Ja. Ebru Umar was gisteren hier. Die was niet hier, ze was thuis. Dus daarom hoor je ook haar kat op de achtergrond. En zij had een kettingvraag voor jou en dat was deze.
Ja. Waar ik benieuwd naar ben, is wat iemand in dit tijdperk trekt om opiniemaker te willen zijn. Dus wat wil zij hier uithalen? Wat is haar motivatie?
Ja, wat is je motivatie?
Het is niet eens een persoonlijke vraag. Ik ben heel teleurgesteld. Stella, waarom wil jij nou opiniemaker zijn? En wat trekt iemand? Nou, wat ik al zei, het is het als ik zou willen, het liefst zou ik bijvoorbeeld als schrijver een vrije column krijgen, zoals sommige mensen hebben. Dat is eigenlijk de heilige graal.
Het hoogst haalbare.
De heilige graal van het schrijverdom is dat je kan schrijven waar je over wil. Want ik heb
Of Saskia Noord.
Ja,
of
ik heb ik heb een tijdje ingevallen in de Volkskrant ook. En dan kan je gewoon, soms heb je een mening en soms heb je helemaal geen mening. Heb je iets meegemaakt, ben je op straat, heb je iets vertederends, iets kleins gezien of iets heel schokkends. En het liefst zou ik dat doen. Dus het liefst zou ik niet de hele tijd een mening hebben en gewoon interessant zijn om Stella Bergsma. Oh, Stella Bergsma heeft iets meegemaakt. Fantastisch, mensen. En
maar daar ben je nog niet.
Daar ben ik nog niet. En in die tussentijd willen mensen dan opinies, want daar wordt op geklikt, want dat haakt in. Dat is een haakje aan de waan van de dag. En omdat ik wel kan schrijven, lukt het me ook om een opinie te verwoorden. En soms valt het moment waarop ik een mening heb en het feit dat ik kan schrijven helemaal samen. En dan ben ik ook echt heel goed. En soms dan denk ik van ja, kan mij het allemaal schrijven? Dan heb ik helemaal niet zo vreselijk veel mening.
Maar dan zet je het een beetje aan omdat het nou eenmaal het verdienmodel is.
Omdat het nou eenmaal het verdienmodel is, ja. Of dat het in ieder geval iets is wat consistent is en waar mensen in geïnteresseerd zijn. En mensen zijn niet altijd per se geïnteresseerd. Soms wel als ik gewoon in een blad iets schrijven over mezelf, maar bijvoorbeeld in de krant iedere week zomaar zeggen wat ik meemaak, daar ben ik inderdaad nog niet. Dat zou ik willen.
Ja, maar je zet je mening dus soms aan, of je verzint misschien zelfs een mening.
Ja, soms moet ik hem er echt uit persen als gewoon dat je. Dus dat is ook niet. Ik schreef een tijdje voor HP opiniecolumns en dat vond ik ook niet leuk. En ook voor Linda heb ik het, voor Linda.nl heb ik het gedaan. Dat ik denk, ja, dan als ik het echt moet, dan ben ik niet altijd goed. Dus ik heb nu de deal met Linda. Schrijf jij maar een opinie als je een opinie hebt.
Maar
en
dat kan
ben
dan
ik
ook
wel heel goed.
Kan bij wijze van spreken één keer per jaar zijn dan?
Ja. Eén keer per jaar heb ik een keer een opinie. Nee, als het zeg maar over vrouwenzaken is, ik moet er een beetje warm voor lopen. Er zijn heel veel dingen waarvan ik denk, ja, who cares? Dus dat, dan heb ik wel meningen, maar dan zijn mijn meningen zo vluchtig dat ik ze liever op tv zeg of op de radio of zo. Maar niet een heel stukje met argumenten.
Dat dan ook weer bewaard kan worden en teruggelezen.
Ja, dan denk ik, ja, dat het is gewoon, ja, heel veel dingen vind ik te, ik vind de echte grote topics ook veel meer topics die inhoudelijk zijn, die gewoon een langere adem hebben. Dus niet inderdaad, wat vinden we nu van Femke Louise, maar gewoon wat vinden we van het coronabeleid, waar staan we over een jaar, wat gaat er gebeuren met ons, hoe voelen we ons daarbij, dat soort dingen vind ik dan interessanter.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de opiniemakers. Eerder deze week hoorde je al Marcel van Roosmalen, Marianne Zwageman en Ebru Oemar. Morgen hier Sander Schimmelpennink. En vandaag de gast Stella Bergsma. Onder andere ook schrijfster van het manifest Nouveau Fuck.
Ja, ik heb het voor je meegenomen, nou, als je het leuk vindt.
Dat waardeer ik zeker, ja. En columniste dus voor Linda. Op onregelmatige basis.
En gewoon freelance, op freelance basis schrijf ik voor van alles.
Ja. Dit was een recente column voor jou die je ook hebt ingesproken.
Hey. Jij daar. Ben jij wel strandklaar? Nee. Nee, hè? Nee. Nee, dat dacht ik al. Nee, jij bent te dik. Je hebt cellulitis. Je hebt strié. Je benen zijn niet geschoren. Je oksels niet sexy. Je hebt een vetrol. Je hebt blubberbenen. Je hebt zwangerschapskilo's. Je hebt een dikke reet. Hangarmen. Je bent oud. Je vel lubbert. Je hebt putten. Je hebt deuken. Je hebt bobbels. Je bent bleek. Je hebt puisten. Je glanst niet. En waar is je C-decolleté?
Ja, dit was dan voor Linda. Dit ging over
je bikini butt, je killer body.
Ja, nou, daar ging het inderdaad over. Dat ging nog wel even zo door. Dit was gericht aan de Linda-lezeressen. Wat wil je ermee zeggen?
Het was eigenlijk een soort vertaling van een monoloog interieur die heel veel vrouwen, maar ook mannen hebben als ze in de spiegel kijken of voordat ze hun bikini aandoen. En wat wilde ik ermee zeggen? Het was een soort vertaling daarvan. En zonder dat ik dus een opinie had, heb ik dat allemaal neergeschreven als een soort rant. En heel veel mensen herkennen zich daar heel erg in. Dus ja, want dit is geen, ja, je kan dit geen opinie noemen,
nou,
toch?
Het zegt toch iets over hoe vrouwen naar zichzelf kijken. Ja. En hoe vrouwen op hun uiterlijk beoordeeld worden. Ik dacht dat er misschien ook achter zat.
Ja, maar ik heb heel erg gemerkt, want ik heb ook een stuk geschreven voor Linda daarover, dat mannen ook op die manier naar zichzelf kijken. En ook steeds meer. Want ik heb ook een beetje research daarvoor gedaan. En dat gaat met mannen niet beter, eigenlijk. Dus die hebben ook dit
soort...
We
zijn er net zo treurig aan toe, bedoel je?
Het wordt treuriger. Want nu de maatschappij steeds meer op uiterlijk gericht is, en misschien voor vrouwen zelfs wel iets minder wordt, omdat ze daartegen in opstand komen, zeg maar.
Een hele body positivity beweging.
Precies. Gaat mannen een beetje voor de bijl. Dus het is niet...
Trekken jullie ons dus
je
dat
zou, kant in? Je zou het een opinie kunnen vinden zo van, dit is niet... Wat mijn opinie daarover is, die er ergens achter zit, is dat de nadruk op uiterlijk te groot is. Ik zou het niet een aanklacht noemen aan de maatschappij of zo, maar meer zo van, is dit wel een goede manier van naar onszelf kijken? Is dit constructief, mensen? Ja.
Maar toch is dat wel een thema waar je mee bezighoudt. De gelijkwaardigheid, hè? De gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Als we jouw opinie zouden volgen, hoe zou jouw maatschappij eruit moeten zien als we naar dat vlak kijken?
Ik zou het fijn vinden. Het is misschien een goed idee om dat hetero rolpatroon theaterstukje, vind ik het een beetje, wat mannen en vrouwen, die rollen waar ze in moeten passen, om dat een beetje op te rekken. Zodat iedereen gewoon kan zijn wie die is en wie die wil zijn. Dus dat niet zo is van, ja, een man mag niet huilen, bla bla bla, een vrouw. En ik heb het gevoel dat het, zeg maar, het keurslijf voor vrouwen nog nauwer is. Waardoor ze heel vaak niet genoeg ruimte in kunnen nemen, niet genoeg zichzelf kunnen zijn. Daarom heb ik ook mijn manifest geschreven. Dat is eigenlijk voor iedereen die het gevoel heeft dat hij langs een soort koord moet balanceren om in een rol te passen, dat hij wat meer ruimte voor zichzelf neemt. Dus mijn maatschappij zou er zo uitzien dat iedereen vrij is om te zijn wie die is. Dat klinkt heel idealistisch, maar dat zou ik leuk vinden. Ja.
En als we dat toespitsen op, want we zitten op Business News Radio, als we dat nou eens toespitsen op het bedrijfsleven.
Ja.
Heb je daar wel eens over nagedacht?
Ja, natuurlijk. En ik heb ook nagedacht over quota en zo. En daar heb ik ook een mening over. Maar ja, er zijn ook weer heel veel ook opiniemakers en grootdenkers zoals Jordan Peterson, die dan zegt van quota werken niet, want die werken juist averechts. Dan gaan, zodra je die invoert, gaan vrouwen juist naar hele vrouwelijke beroepen. En dan denk ik, wie weet is dat wel zo. Misschien zou het wel geforceerd niet werken. Maar ik ben er wel op zich voor, omdat ik vind dat representatie heel belangrijk is. Dus dus ook in de regering. In de rechtszalen zijn nu bijna alle rechters al vrouwen, geloof ik. Maar dat het belangrijk is dat de diversiteit die in de maatschappij is, dat die ook gerepresenteerd wordt. En in het bedrijfsleven en in de regering.
En dat zo het glazen plafond doorgemapt kan worden.
Ja, maar kennelijk is er ook een glazen vloer, hè? Die moet dan ook. Dus er zijn ook mensen aan de onderkant van de samenleving die je niet ziet. Ik vind overigens sowieso, als het gaat over inclusiviteit, waar het tegenwoordig heel vaak over gaat, dat klasse heel vaak niet genoemd wordt in deze vergelijking. Dus het gaat over als je wit bent, heb je privilege. Als je man bent, heb je privilege. Maar als je rijk bent, heb je ook privilege. En er zijn ook mensen, er zijn ook witte arme mannen bijvoorbeeld. Die hebben het ook niet makkelijk.
Maar als je knap bent, heb je ook privilege.
Precies, dus we zouden eigenlijk, als we hier toch over nadenken. Daarom wordt op een gegeven moment de vergelijking zo ingewikkeld dat het echt hogere wiskunde wordt wie het zieligst is, zeg maar. Dus dat in die zin vind ik het een interessante tool om ermee te duiden, maar je kan er verder niet veel echt mee in de zin van wie heeft dat nou het zwaarste. Want je hebt zo vreselijk veel factoren die een rol spelen bij privilege. Ja.
Maar ik zat nog te denken over het bedrijfsleven. Je hebt bijvoorbeeld een van de bekendste topvrouwen van Nederland, Herna Verhagen, CEO van PostNL. Het feit dat zij daar zit, maakt dat een bedrijf dan ook echt anders, denk jij?
Ja, dat weet ik niet. Nee, ik denk het niet per se. Hoewel het wel zo is, maar ook daar is nog niet een echte correlatie gevonden tussen vrouwelijke regeringsleiders en corona bijvoorbeeld. Die landen waar vrouwen zitten, die doen het veel beter. Maar er zijn te weinig vrouwen nog om echt te kunnen aantonen dat dat met hun vrouwdom te maken heeft. Je zou wel kunnen zeggen dat ze een soort regeervorm hebben die niet zo agressief is, bijvoorbeeld. En ook niet zo. Dus misschien niet zo toxisch mannelijk. Maar misschien moet je dat mannelijk en vrouwelijk wel loskoppelen van mannen en vrouwen. En gewoon zien als losse. Dat vindt Michel Foucault bijvoorbeeld, de filosoof. Gewoon zien als eigenschappen. Dus sommige mannen zijn wat vrouwelijker, sommige vrouwen zijn wat mannelijker. Dus misschien hebben zij wel een leiderschapsstijl die wat bescheidener is, niet zo agressief en niet zo tonen van. Ik bedoel, Trump zou bij wijze van spreken het liefst willen schieten op corona of zo. Dat gaat niet werken. Dus misschien is het dan verstandiger om goed na te denken en te kijken wat je echt moet doen om je volk te beschermen.
Ik zag laatst een fragmentje op tv. Daar hadden ze een aantal Duitse kleuters die spraken over politiek. Er waren een paar meisjes die zeiden tegen een jongetje: ja, maar jij kan geen premier worden of bondskanselier, want dan moet je vrouw voor zijn. Ja, omdat dat Merkel natuurlijk al zo
mooi
lang zit.
Ja, dat vind ik wel. Dus zullen mensen me niet een dank afnemen, want dat is dan de andere kant op. Maar ik vind dat wel heel mooi, want toen ik jong was, was dat dus niet zo. En ik denk dus dat representatie wel degelijk heel belangrijk is.
Ja, maar dan als we het over representatie hebben, dit is het bedrijfsleven, kun je het ook over de media hebben. Ga toch even terug naar Ladies Night op Net5. Dat was een talkshow voor en door vrouwen. Er zaten een heleboel talentvrouwen zaten erbij. Van Merel Westrik tot Linda de Mol, tot Fidan Ekis, tot jij. En toch ging er dan de stekker uit. Er werd gewoon niet naar gekeken.
Nee, maar ik vind ook dat het. Want het leek mij dus ook een heel belangrijk programma in die zin. Maar heel veel mensen zeggen dan: ja, maar je kan die vrouwen beter. Dus inclusief, je kan beter in een talkshow met dat gemêleerd hebben, zeg maar. Maar mij leek het juist leuk, want je hebt zoals VI en andere programma's, ook programma's waar alleen maar mannen in pak zitten te bouwen.
Maar waarom werkte het niet?
Ik vind dat het te weinig tijd heeft gekregen. Dus dat je niet met zekerheid kan zeggen dat het niet werkte en dat het ook zo
het
is.
Het werd
dat
niet gevonden door de kijker, heet het dan,
ik
toch?
Ik denk dat het niet gevonden. Dat denk ik ook echt. En ik denk dat het een zekere urgentie miste. En dat de vorm dus nog gezocht moest worden. Hoe die urgentie duidelijk gemaakt kon worden. Want ik denk dat het te veel hinkelde tussen: gaan we nou een gezellig babbelprogramma maken, of gaan we een keihard nieuwsprogramma maken, of gaan we. Ik denk dat we.
Is dat wat gebeurt als je vrouwen bij elkaar zit? Dat ze er maar niet uitkomen wat ze willen doen?
Ja, wat flauw. Achter de schermen zaten ook heel veel mannen die daarover mee beslisten. Misschien hadden die wel weggemoeten. Misschien
dat had het dan een succes geworden.
Nee, ik denk gewoon dat het, omdat het in ontwikkeling was, dat er was wel discussie over de koers, maar dat is in een programma in het begin altijd zo. Dat was bij De Wereld Draait Door. Het duurde best wel heel lang voordat het aansloeg. En ik geloof dat VI zelfs ook bijna van de buis afgehaald is in het begin. Dus ik denk dat het niet genoeg kans heeft gehad. Maar het was bij een commerciële omroep, dus dat gaat dan heel snel de stekker
uit. Ja, dan moet de stekker eruit, omdat het scoort niet, en dan gaan we weer iets anders proberen. Ja. Zo werkt het dan.
Ja, en het was wel echt zo dat we kijkers verloren. Dus het was wel duidelijk dat we iets niet goed deden, zeg maar. Ja. Maar aan mij lag het niet. Nee, wat geintje deed, geintje.
Wat waren de reacties op jou die je binnenkreeg? Want je zat daar, je was een
positief.
Opvallende persoonlijkheid binnen het programma.
Eigenlijk heel positief. Want ik ben eigenlijk, dat klinkt heel stom, maar ik ben eigenlijk gemiddeld heel erg negatieve reacties en haat ben ik gewend. En toen, ja, dat is echt zo. Dus daar ga ik helemaal van uit als ik ergens ben van, oh god, iedereen gaat weer zeggen van, oh, heb je haar weer met een grote mond, bla bla bla.
Dus je zit nu hier en je denkt, als het straks is afgelopen, dan word je weer
allemaal haat-tweeten. Wat doet Stella Bergsma bij BNR? En je weet toch niks? En dat is toch een zangeres? Enzovoort. Dus daar zit ik al helemaal klaar voor.
Ja, dat maar, had Marianne Zwageman ook over jou. Dat is toch een zangeres? Wat doet hij hier in het rijtje?
Ja, maar Marianne Zwageman was toch eerst directeur? Wat deed hij dan hier in het rijtje?
Het is Business News Radio.
Oh ja, maar en een zangeres heeft geen verstand van zaken. Nou, nee, maar letterlijk van zaken.
Ja.
Maar je moet ook bij je lees blijven natuurlijk.
Nee, maar je gaat uit van negatieve reacties. En toch zit je hier, zoek je een podium. En dan in dat geval kreeg je dus positieve reacties. Maar het is interessant dat je dan wel ergens gaat zitten.
Dus na een ladies night kreeg ik van heel veel vrouwen hele positieve reacties. En ook echt van dat ik een verademing was en zo. Dus dat is de andere kant van het verhaal. En de reden waarom ik hier ben gaan zitten is omdat ik ben verleid door Robin. Die zei, je mag een uur over jezelf praten.
Ja.
En dat vind ik leuk om te doen. En ja,
daar zitten ook mensen te luisteren.
Ja.
Je had ook met Robin in een café kunnen gaan zitten, een uur over jezelf praten.
Nee, oké, maar voor een publiek. Want ik vind het natuurlijk wel leuk om mezelf kenbaar te maken.
Waarom?
Ik wou nog even mijn volgende en dan geef ik daar antwoord op. En ook omdat ik van plan ben om zelf een talkshow te maken en omdat ik van jou wil leren.
Oh.
En ook omdat ik wil oefenen in rustig zijn. Want ik ben heel vaak te onrustig en ook op bij ladies naar de zon. Want ik heb ADHD, dus ik ben heel vaak heel hyperactief. En ik dacht van hoe vaker ik oefen, hoe beter ik word.
Eigenlijk
überhaupt.
Is het oefenen in zelfcontrole wat je hier zit te doen.
En ook oefenen
live
gewoon
experimenten
en ook oefenen,
op de radio.
Ook oefenen in live op radio of tv zijn, zodat ik goed word. Want ik denk wel degelijk dat ik iets heb toe te voegen. En aan Opinieland, maar ook aan bijvoorbeeld als ik een eigen talkshow zou hebben. Dat ik een andere talkshow host zou zijn of een andere interviewer.
We gaan het er straks over hebben, over die talkshow. En ook over de drang om dus op dat podium te gaan staan, terwijl je tegelijkertijd dus een angst hebt, of nee, misschien niet een angst, maar die uitgaat van negatieve reacties. Daar wil ik ook meer van weten. Want vandaag de gast, ja, dat moet ik. Nu maak ik een fout, zie je het? Ik moet nog zeggen dat jij hier zit, Stella Bergsma. En dat ze reacties oproept bij tegenstanders is ze wel gewend. Maar toen na een column ineens juist haar vrienden kwaad waren, moest ze toch even slikken. Daarover gaan we het straks ook nog eens hebben.
Ook nog? Jezus, wat veel!
Krijg me druk. Tweede half uur van BNR's Big Five. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de opiniemakers. Marcel van Roosmalen, Marianne Zwageman, Ebru Oemar, Sander Schimmelpennink en vandaag Stella Bergsma. Ze schrijft voor Linda, voor de Volkskrant. Ze is opiniemaker tegen wil en dank, zou je kunnen zeggen. Zet soms wel eens een mening aan, omdat ze eigenlijk niet zo'n mening heeft. Maar ja, het is een verdienmodel.
Ja, of ik heb te veel meningen, maar ze zijn niet altijd interessant.
Moet je er eentje kiezen. Ja.
Nee, maar ze zijn niet. Niet ieders mening is altijd interessant, maar dat vind ik eigenlijk gelden voor alle andere opiniemakers ook. Dus ik vind niet dat ik voor ze onderdoe. Zeg maar.
Je past wel in dit rijtje.
Ja, nou, in die zin wel, ja.
Je schrijft ook niet alleen over emancipatie, maar in april van dit jaar liet je uit, midden in de coronacrisis was dat, over kunst.
Ja.
En jouw mening toen was, jouw opinie, kunstenaars moeten niet zo zeuren. Ze zijn veel te veel aan het zeuren. Ik citeer je even, met hun gedram over hoe belangrijk ze wel niet zijn. Wat kopen we voor dat gezeur van die kunstenmakers? Nog geen mondkapje, vermoed ik.
Ja.
Waarom was je daar in één keer zo fel op, als kunstenaar?
Ja, daar ben ik nog steeds fel op. En daar ben ik ook altijd, dat is altijd een mening geweest, want er was, ja, hoe lang is dat alweer geleden dat er zo'n reclame was van Nederland schreeuwt om kunst? Dat ik dacht, nou nee, om seks en bier misschien, maar om kunst meestal niet. Dus ik.
We hadden ook de Mars der Beschaving ooit. Ja. Protestmars tegen de bezuiniging op de kunstsector.
Ja, en ik snap natuurlijk dat mensen tegen bezuinigingen op kunstsector zijn. En het is belangrijk dat er kunst is. Maar ik geloof niet in de marketing van het door mensen hun strot duwen. En ik ben zelf kunstenaar. En vanuit die positie, en ook omdat het zeg maar in het begin van corona, hadden mensen, sorry hoor, maar echt iets anders aan hun hoofd. Iedereen had iets anders aan zijn hoofd. Kunst is ook, zeg maar, je gaat naar kunst ook om een soort spanning te beleven. En misschien ook wel als escapisme. Maar dan moet het goede, dan moet het echt goed escapisme zijn. Of het moet echt heel spannend zijn. En als het geen van beide is, waarom zou je dat doen? Dan is de wereld op dit moment veel spannender. De wereld
kunst kan
om ons
ook
heen.
Troost bieden. Je kan naar muziek willen luisteren, omdat je denkt, het is zo'n ellende daarbuiten. En zo onzeker met corona.
Dat is ook zo. Maar als iemand dan gaat zeggen, als de kunstenaar zelf tegen mij gaat zeggen... kunst kan troost bieden, dan denk ik, ja, dat maak ik wel uit.
Ja.
Ja, dus ik vind het gewoon geen goede marketing. En dat was eigenlijk, het was eigenlijk natuurlijk vanuit liefde voor kunst... dat ik deze column schreef. Maar het werd mij helemaal niet in dank afgenomen.
Dat werd gezien als nestbevuiling, vermoed ik.
Ja, nestbevuiling. Maar dat was de eerste keer, want ik ben heel erg gewend... zeg maar dat rechtse mensen of mannen of zo... dat die dan boos op me zijn. Maar dit was de eerste keer dat mijn eigen passie...
Dat linkse vrouwen niet boos op je.
Ja, ja.
Hoe was dat?
Maar woedend ook echt.
Woedend?
En dat ik op Instagram een hele actie was... met dat die column geboycott moest worden, waar ik echt wel van schrok. Dus we leven in de tijd van de cancel culture. Hè. Dus dit was dan mijn ervaring met cancelen, met boycott. Boycott Stella Bergsma, boycott ik. Dat vond ik niet zo heel erg tof.
Sterker nog, je zei, ik schrok daarvan.
Ja, ik schrok er echt van. Ik was er best wel twee maanden... Dat... Ik ben er nog steeds niet van bijgekomen, nee hoor. Maar ik had het niet verwacht. Ik dacht ook van, jullie zijn kunstenaars, jullie kunnen toch wel...
Een beetje
ook een beetje ironie waarderen. En want ik noem Reven nog. En ik weet dat je als je Reviaanse ironie zegt... dat je op een heel gevaarlijk pad begeeft. Omdat zeg maar, dat ook werd gezegd bij Annabel Nanninga. Maar ik vind ook, die dan grapjes maakte over de Joden en zo... maar ik vind ook echt dat je... ten eerste alles moet kunnen zeggen. Maar ik vind het ook bespottelijk dat je dat als kunstenaar niet zou vinden. Tuurlijk moet je alles kunnen zeggen en alles kunnen denken. En in het kader van een column moet je vrij zijn.
Ja, maar dan zeg jij, afkomstig uit die culturele sector... met hun gedram over hoe belangrijk wat kopen we voor dat gezeur... daar komen dan reacties op en van die reacties schrik je.
Ja, ik schrok van de felheid daarvan en van het feit dat mensen dus niet meer konden relativeren dat ik eigenlijk...
Omdat hun bestaan op het spel stond.
Ja, ja, maar iedereens bestaan stond op het spel. Dus dat is, ja, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dus dat vind ik niet...
Als mensen dus zich bedreigd voelen in hun bestaan, denken ze... ja, waarom ben jij dit nu aan het zeggen? Je hoort toch bij ons?
Ja, maar je moet wel... Ik vind dat je als kunstenaar ook een beetje zelfreflectie moet doen. En je moet wel verdomd goede kunst maken in een tijd van crisis. Je kan niet zomaar zeggen, ja, ik bied troost... dus je bent verplicht om naar mijn troost te luisteren. Net als dat met die influencers nu, die er natuurlijk eigenlijk mee zitten... dat er geen optredens kunnen zijn.
Nee, ik doe niet meer mee, mensen bedoel je?
Nee, ik doe niet meer mee, mensen. Maar die hebben allemaal al hun keutel ingetrokken. Maar dat komt natuurlijk door corona. Dat komt niet door de regering. Als ze wel zouden mogen optreden, komt er niemand kijken. Of er komt anderhalve man en een paardenlul. Want mensen zijn daar niet mee bezig. De momenten waarop mensen troost nodig hebben... die zullen zich vanzelf uitwijzen.
Ja, maar dat is nu nog niet.
En als ze troost nodig hebben, dan gaan ze naar Netflix kijken. Ga dan een Netflix-serie maken. Je kan niet, het werkt niet andersom. Kunst werkt niet zo dat mensen verplicht zijn om dat te waarderen. Sterker nog, je moet zorgen dat je bewijst... dat je relevant en urgent bent.
Ja. Heb je de vrienden door verloren, door die column?
Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval mensen die ik waardeerde. Die ik echt woest op me waren met voicemails. Dus dat vond ik schokkend.
Probeer je het dan goed te maken?
Ja, ik heb wel geprobeerd om het goed te maken. Of in ieder geval uit te leggen. Maar ik snap ook dat het misschien tegen het zere been was. En dat je mensen in hun bestaan bedreigt en zo. Maar ja, het is geen Moria. Ik mag dit niet zeggen, want het is een whataboutism. Maar ik broeder, iedereen leeft in onzekere tijden. En dat je gaat niet een opiniemaker zijn kop eraf hakken. Dat vind ik echt absurd. Maar vind ik überhaupt absurd van het fenomeen cancel culture... is toch heel vaak dat we één iemand pakken die zijn kop uitsteekt... en die gaan we dan met z'n allen lopen besje over het zaken die eigenlijk willekeurig zijn, maar niemand wat aan kan doen.
Maar als dus mensen die je na aan het hart gaan... woedende voicemails bij je inspreken... is er dan een moment dat je twijfelt over je eigen mening?
Nee, die mening die heb ik nog wel twijfel. Wat er gebeurt, en dat is altijd slecht... is dat je denkt, volgende keer heb ik misschien wel geen zin hierin.
Of dat
hoewel
je denkt...
Linda zei, oh mijn god, ze is me zoveel... weet ik veel, hoeveel duizend views. Die waren alleen maar blij, weet je wel. Maar dat
heeft het iets veranderd? Wat je hebt opgeschreven.
Nee, natuurlijk niet. Dat gebeurt bijna nooit bij een opinie.
Dus wat heeft het dan voor zin gehad? Dus je hebt een opinie gegeven, het heeft niks veranderd... maar je bent er wel vrienden door verloren.
Ja, nou wat heeft opinie maken überhaupt voor zin? Behalve
dat het een verdienmodel is voor je.
Ja, nee, maar wat heeft het in de grand scheme of things... heeft het veranderd dat ooit wat? Nogmaals, het is een tussenstand tussen argumentatie.
Jij doet aan opinie maken, ik niet.
Ja, nee, maar het is een tussenstand tussen argumenten. Dus dat,
je kan bedenken dat als het dus geen... het heeft niks veranderd... ik ben er wel mensen door verloren. Ja, waarom
nou,
zou ik
dat doen?
Er
zijn natuurlijk ook mensen die het heel erg... die zeiden van eindelijk zeg je dat krijg je natuurlijk altijd ook.
Ja, maar snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ja,
wat is het nut? Wat is het nut?
Ik vraag dat met jou mee. Ik vond het zelf... ik vond dit vermaak. Ik heb er wel, toen ik het schreef, had ik daar heel veel lol aan. Dus in die zin heeft het mij vermaakt. En sommige mensen die het lazen vonden het ook vermakelijk.
Dus
maar,
het is het waard geweest?
Ja, ik vind het wel waard geweest en ik zou het ook zeker herhalen. Maar als je het filosofisch bekijkt, verandert dit gesprek ook niks, Art. En jij interviewt mij ook, waarom doe je dat dan?
Nou, omdat ik benieuwd ben naar de mening.
Ja, maar wat verandert dat?
Het is niet mijn mening die ik dus aan andere mensen geef, waardoor ik vrienden verlies. Misschien is dat ook een verschil tussen jou en mij.
Nee, maar jij doet een interview, dat verandert ook niks aan de wereld.
Behalve dat je een soort inzicht krijgt. Ja, niks aan de wereld, nee. Maar je krijgt een inzicht in jouw drijfveren, hoop ik.
Ja.
En dat zit hem hier natuurlijk, ligt het dicht onder de oppervlakte. Omdat je dus met een mening komt.
Ja.
En dat er mensen zijn in jouw omgeving die zeggen, hoe kun je dat doen?
Ja.
Hoe kun je dit vinden? En B, waarom deel je dit met anderen?
Ik vond het wel interessant, er was ook één mening, wat ik een goede mening vond, van een kunstenares. En die zei, doe nou eens iets, dus jij als columnist, wat ons raakt, wat ons beroert, doe eens iets echts. Dat zei zij als kunstenaar. Toen dacht ik, ja, maar dat zeg ik ook tegen jou. Ik zeg tegen kunstenaars precies hetzelfde. Zeg niet dat je belangrijk bent, laat zien dat je belangrijk bent.
Ja. Ik zat ook te denken, want dat is volgens mij een beetje jouw, om het in mooi Nederlands te zeggen, omveld. Dat zijn de mensen met wie je omringt, die culturele sector. En tegelijkertijd het podium dat je nu kiest om je boodschap te verkondigen is Linda bijvoorbeeld, meer de glitter en de glamour wereld.
Maar dat vind ik ook een hele leuke wereld. Dat vind ik ook. Dat is ook mijn omveld. Daar voel ik me ook senang.
Ja, ik dacht misschien.
Voel me hier ook senang.
Ik dacht, je gebruikt misschien omdat dat je daarmee een heel ander publiek bereikt. Dat je daarom opzoekt.
Ja, ik denk dat ik het ook opzoek omdat ik me altijd snel verveel en niet graag bij één groep wil horen of in één omgeving of in één omweld me het beste thuis voel. Dat is ook echt zo. Dat is niet alleen maar dat ik dat niet wil horen, maar ik voel me ook overal. Denk van, nou, hier heb ik ook wel iets te zoeken en hier vind ik het ook interessant. Ik ben gewoon, wat dat betreft, voel ik me niet in een bepaalde plek het meest thuis.
Nee, je speelt meerdere podia, bijvoorbeeld ook dus de literaire wereld.
Ja.
Dat is misschien ook wel de reden dat je aandacht opeiste tijdens de Boekenweek dit jaar, want er was dus het Boekenweek essay werd geschreven door Eus.
Wat deed je goed, dat bruggetje, man.
Ja, zit je op te letten, want jij gaat een talkshow doen. Daar gaan we het straks over hebben.
Hey.
Kijk, daar komt Jurgen Ruijman binnen. Maar toen dacht jij bij de Boekenweek, we gaan heel even over Boekenweek hebben, Jurgen. Ja. Toen dacht jij, nee,
ik
maar
wist niet dat Jurgen zou komen.
Ja, die
gezellig.
Komt speciaal voor jou.
Ja, tuurlijk.
Heeft zijn mooiste jas aangetrokken. Ja. Maar jij schreef toen een manifest, Nouveau Fuck. We hadden het er al over. En dat deed je omdat je dacht, ja, die ruimte die Euse neemt, dat is eigenlijk de ruimte die ik zou moeten krijgen. Ja. Dat is de plek die ik verdien.
Ja, dat vind ik. Ik vind mezelf de grootste literaire rebel van Nederland. Ja. Dus ik vind dat ik.
Maar toch werd hij gevraagd om zo'n essay te schrijven, niet jij.
Ja, nou, hij heeft wel 2 boeken geschreven, dus ik heb ook wel een grote bek voor iemand met 1 boek. Maar ik dacht wel gewoon, ik wil op zijn minst de helft of een deel van Eus ruimte. Überhaupt, overal waar Eus is, daar wil ik de helft van de ruimte van. Ja. Hij moet opschuiven.
Ja. En dus heb je het zelf eigenlijk geclaimd? En waren er mensen in je omgeving die dachten, hey, jij schrijft toch het Boekenweekgeschenk? Dus in die zin is het gelukt.
Ja, dat was zo. Dat mensen dat inderdaad dachten van, ja, Stella schrijft het Boekenweekgeschenk. Maar ik had gewoon zoiets van, als niemand mij gaat noemen of erbij halen als rebel, dan doe ik het zelf. Dan draai ik mijn eigen kont erin.
En zo doe je het dus ook met die talkshow die je zelf. Hè, je wil een talkshow, die ben je zelf aan het in elkaar aan het zetten. Daar gaan we het zo over hebben.
Ja. Ga de diepte in.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de opiniemakers, met vandaag de gast columnist, kunstenaar, zangeres en binnenkort talkshow-presentator Stella Bergsma. Voordat we het over die talkshow hebben, heel even over Twitter. Want daar ben je ontzettend actief. En wat me opvalt is dat je er ook wel eens in discussie gaat met mensen die hele nare dingen tegen je zeggen.
Ja.
Waarom?
Nou, soms heb ik die ruimte, soms ook niet. Kom net terug uit Italië. Toen ik daar was, toen zag ik zeg maar Nederland heel erg met een afstand. En dan denk ik van, wat een klein zielig gelul allemaal op de Twitter. Ook gewoon dagenlang over Aquasi en dagenlang over Grapperhaus en zo. Ja, zeg maar in de grote picture is dat dan heel.
Een postzegel waar mensen zich heel druk maken.
Ja, een postzegel, inderdaad, heel goed gezegd. Maar soms ben ik dan in Nederland en vind ik het ter ontspanning leuk. En ook om mijn eigen gedachten te scherpen, om in discussie te gaan.
Kun je mensen dan ook echt overtuigen?
Dat is wel een... net zei je dat ook al met columns. Misschien kan het wel nooit. Ze zeggen heel vaak op Twitter kan het niet. Maar het blijft een soort diepe wens en hoop van. Maar het is zelfs, als ik nou een bruggetje mag maken... ook een reden om een talkshow te gaan doen. Ik heb ooit met een talkshow bedoel ik dan eigenlijk niet zo van... goedenavond, dames en heren. Het is eigenlijk zoals vroeger had je van die gesprekken... zoals Ischa Meijer en Theo van Gogh en Van Dis en zo... van die één-op-één gesprekken. En ik heb ooit een professor gesproken die gespecialiseerd is in haat. Mm-hmm. En die zei de enige manier waarop je een ander kan overtuigen... is één-op-één contact. Maar dus niet, dat is dus niet op Twitter, dus eigenlijk is Twitter heel dom. Maar dat is misschien om te sparren, om te oefenen. Ik zie Twitter ook als een soort computerspelletje of zo.
Ja, je zei dat ook je op Twitter, samen levels... haat is het enige dat ons nog verbindt deze dagen.
Ja, treurig toch?
Ik vond het wel een trieste, ik vond het ook een accurate samenvatting van het medium.
Ja.
Maar het ook wel een trieste constatering inderdaad.
Ja, we samen lief hebben of samen... Ja, helemaal aan het begin van corona hadden we even een hele kleine opleving. Maar dat ging heel snel over in haat. Ja. Maar dus wat ik wilde zeggen, dus hij zei... Als je mensen tegenover elkaar zet, dan kan je de meeste haat oplossen. En dan moet je dus niet groepen tegenover elkaar zetten... maar gewoon één op één gesprek.
Ja, want je hebt nu dus een pilot opgenomen voor die talkshow.
Ja.
En dan je hebt daar ook die haattweets over jezelf heb je verzameld, onder andere.
Ja. Ja.
Is het dan om al die reacties bij elkaar te zien?
Dat vond ik, toen ik het zeg maar aan het doen was, heel vervelend. Toen was ik echt, ik zag ook heel erg tegenop. Ik had echt gewoon een fles wijn erbij gepakt. Ik dacht van, ik ga ze allemaal verzamelen. En dan decentiseer je, is dat een woord? Decentiseer. Nou, in ieder geval dan word je daar ongevoelig voor tijdens... of je verwerkt het of zo. Dus dan daar, op een gegeven moment moet je er ook heel erg om lachen. Mm-hmm. Eigenlijk met alles in het leven is het zo dat je het incasseert... en dan moet je dan verwerken.
Er waren er zoveel dat je een hele fles wijn ervoor nodig had?
Nee. Oh. het waren er wel meer dan een fles wijn... maar ik heb die hele fles wijn niet opgekregen, zeg maar. Maar het waren er wel zoveel, ja. Als je kijkt in heel Twitter, ja, natuurlijk. Ja.
Was er een rode draad in te ontdekken?
Misschien één doodsbedreiging gehad. Dus eigenlijk tel ik niet eens mee. Eén doodsbedreiging.
Nee, tel je dan niet mee?
Nou, ik weet het niet.
Als bij 10 begint het te werken,
ja,
of zo.
Dan ben je een beetje serieus te nemen.
Ik hoop dat je er nooit komt te merken te zijn. Was er een rode draad te ontdekken in die haatweet?
Ja, aandachtshoor. Aandacht voor. Maar dat is een vrouw al snel, vind ik. Eerder dan een man, tenzij die homo is. Heel opmerkelijk is dat. En ik vind dat raar. Want als je zeg maar, ik vind het leuk om een grote mond te hebben. Ik vind het ook leuk om een beetje te provoceren. En als je dat als man doet, dan ben je geen aandachtshoer. Dan ben je bijvoorbeeld wel een interessante persoonlijkheid. Of je bent een provocatief genie. Of je bent een grappige, authentieke gast of zo.
En als vrouw ben je
een aandachtshoer. Want dan doe je het alleen maar voor de aandacht. En ik denk dat we alle mensen aandacht nodig hebben. Dus dat het sowieso een raar verwijt is. Maar ik vind het ook raar dat een vrouw nooit ik zou heel graag ook een provocatief genie zijn. Of dat er wat meer meesterschap of wat meer bewuste keuze achter mij vermoed wordt. Dan alleen maar dat ik dat doe om... Wat moet ik nou met aandacht? Wat koop ik daar nou voor? Behalve dat we allemaal aandacht willen, maar we willen eigenlijk allemaal... diep in ons hart willen we onvoorwaardelijke liefde. Dus aan de aandacht hebben we helemaal niks.
Wat je voor die aandacht is dat waar we mee begonnen. Dat er in de kunst of als schrijver moeilijker brood te verdienen is... dan als opiniemaker.
Ja, maar geld is toch net even iets belangrijker... dan dat mensen iets van je vinden.
Dus als jij je uit je en dan neem je die lelijke mening op de koop toe... want ja, dit is nou eenmaal de manier waarop je door het leven kan gaan.
Ja, nou, ik zou het liefst geen... lelijke meningen over me hebben. Maar mensen hebben natuurlijk het recht om een lelijke mening over me te hebben. Maar ik schrijf dingen en wat ik eigenlijk het liefste wil... is mensen raken en beroeren.
En dat mag in positieve en een negatieve zin?
Ja. Maar als het negatieve zin is, vind ik het wel leuk. Als ze gewoon denken van, god, jezus, wat heeft ze nu gedaan? Wat zij schrijft of wat ze uitdraagt, dat doet me iets. Maar dat ze niet alleen maar dan heel blind gaan roepen aandachtshoer. Dat vind ik. Het is ook ik vind het ook een heel... saaie belediging. Ik denk dan van, als je dan toch iets wil...
Kom dan met iets beters.
Kom dan met iets, maar probeer zelf ook eens iets moois te schrijven. Iets virtuoos. Zeg een keer, dat staat in mijn boek... zeg een keer niet, hou je bek, maar zeg... ik wilde dat de woorden stierven in jouw mond... zodat je enkel maden spreken kon. Zeg eens zoiets.
Prachtig.
Ja. Zeg zoiets een keer.
En dan raakt het je wel.
Ja, dan raakt het meer. Als je beledigt, beledig dan effectief. En ook als je iemand beledigt... ik heb een keertje een soort lessen in belediging geschreven. En een van de dingen die heel goed werkt... is als het waar is. Als je iemand pakt met de waarheid, oeh, dan pak je iemand pas echt hard.
Ja, dus met zo'n scheldwoord als aandachtshoer pakken ze je niet?
Nee, ik voel me, wat mij daaraan frustreert, is juist dat ik me niet gezien voel daardoor. Dat ik denk van, vind dan slecht wat ik echt doe.
Die talkshow, daar moeten we het wel over hebben. Wat kunnen we ervan verwachten?
Ja, dus het plan is eigenlijk, ik zou jou ook wel in de uitzending willen. Dat ik
kom samen met Jurgen langs.
Nee, dat mag niet. Oh, het ik is wil één op één.
Ja?
Het plan is inderdaad om, ik vind het ook wel leuk, ik lul veel en ik heb een grote mond. Ik vind het ook wel leuk om af en toe een ander aan het woord te laten. En om te kijken wat andere mensen beweegt en wat er in ze leeft. En wat er. Ik vind dat er te veel vluchtige opinies zijn. Iedereen die
is de opiniemaker.
Ja, iedereen die ze zegje maar doet en iedereen die ze zegje ook tegenover elkaar doet en alleen maar dat er geen connectie meer wordt gemaakt. En ik wil terug naar een tijd waarin er meer ruimte werd genomen voor verbinding. Ja, verbinding klinkt zo smelig, maar ik bedoel voor echt dat er iets gebeurt tussen mensen. En dat we niet alleen maar ons praatje houden en dan weer doorgaan met de waan van de dag.
Heeft het al een titel? Ja, ik zat erover na te denken.
Kan je dat volgen?
Ik kan het volgen, maar ik probeer me er ook een beeld van te vormen. Want aan de ene kant hebben we Stella Bergsma, de vrouw die niet om een mening verlegen zit, die ook haar stem daarbij durft te verheffen.
Ja, maar ik zou dan
en aan
ook
de andere
wel
kant dus een talkshow waarin we op zoek gaan naar verbinding.
Nee, dat klinkt te melig. Maar waarin we weer iets laten gebeuren tussen mensen. Dat is wat ik wil. Dus
het moet echt zijn.
Het moet echt zijn. Ja. En niet alleen maar. Ook niet alleen maar polariteit, ook niet alleen maar ik vind dit, ik vind dat. Dat is tegenwoordig het format van alle talkshows is, we nemen iemand van de ene extreme kant en iemand van de andere extreme kant, die laten we tegen elkaar tetteren. En dan gaat iedereen klikken en kijken en dan gaat iedereen op Twitter weer zijn eigen mening van vinden. En niemand is meer bezig met hoe kunnen we in een dialoog iets bereiken. Iets samen laten gebeuren.
Ik vind het als een zegen klinken om eerlijk te zijn. Ja, ik zou kijken.
Zal ik het zo noemen? Zegen.
Ja, nee, een zegen voor de mensheid. Zou Jon Derksen te gast mogen zijn?
Tuurlijk, graag. Ik wil graag juist mensen die. Ik zou van hem heel graag willen weten waarom hij mij zo'n kutwijf vindt, bijvoorbeeld. Ja, graag.
Die uitnodiging, die staat dus. Hoe gaat het heten? Want dat wilde je net gaan zeggen.
Ja, dat zou ik het zeggen.
Ja, doe maar gewoon.
De zegen voor de mensheid. Nee hoor. Bij Bergsma.
Bij Bergsma?
Ja.
Nou, vind ik niet heel origineel.
Maar is toch lekker?
Ja.
Nee?
Ik had er meer verwacht.
Heb je een opinie? Heb je weer een opinie?
Ik heb eens een keer een mening. Maak je nog zorgen om de reacties op deze uitzending?
Een beetje, maar ja.
Ik hoor van redacteur Robin.
Er luistert hier toch niemand naar, toch?
Jawel, joh. Er zijn mensen die zeggen geintje. Dat het graag nog een uur stellen aan Art. Maar dat zit er niet in. We moeten nog wel, want we hebben nog maar heel even, moeten heel snel die kettingvraag doen. Je mag een vraag stellen aan Sander Schimmelpenning. Dat is de gast morgen.
Ik vind het jammer dat Sander morgen. We hadden eerst was ik morgen en Sander vandaag. En ik was benieuwd geweest wat hij mij had gevraagd. Ik zou hem ook heel graag in mijn uitzending natuurlijk willen hebben. En dan zou ik hem allemaal dieptevragen stellen. Van wat er in hem leeft en wat hij echt wil en zo. En wat hem diep ontroert. Maar nu vraag ik hem. Wie vindt hij het lekkerste? Art Rooiakkers of Jort Kelder? Wie is de lekkerste? Sander.
Ik ben benieuwd. Ja, dat zei hij natuurlijk ooit over de prinsesjes. Ik ben benieuwd of hij hier ook een mening over heeft. Ik ga het morgen aan hem voorleggen. Ik ben blij dat ik hem niet hoef te stellen, maar dat het uit jouw mond komt, Stella Bergsma. Dank dat je hier was het afgelopen
uur. Het was
heel
leuk, dank je wel.
Het was een genoegen. En we kijken uit naar je talkshow bij Bergsma. Deze aflevering is net als alle andere afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren natuurlijk. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. En nu hier Jurgen Rijman met Ask Me Anything. Tot morgen.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.